Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met recente nieuws, vervolgens door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Spreek Maar Bahasa. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via ons applicatie RRI Play. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma. Beste volluisteraars, dit is het recente nieuwsprogramma. En ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En de eerste nieuws. Indonesische en Singaporese leger hebben een gezamenlijke training gevolgd. De Indonesische leger en Singapore's Armed Force hielden gezamenlijke oefeningen tijdens de Education Depot Training en de Battle of the Main Regiment van het 5 Military Command Brawijaya Asambagus in regenschap Situbondo, Oost-Java, op 12 tot 19 november. Het doel van deze gezamenlijke oefening is voor de betrekkingen tussen het leger en de twee landen verbeteren en om coördinatie te vergemakkelijken als er sprake is van een gezamenlijke operatie. Dat wordt gezegd door Chief of Information Command van de 5 Brawijaya Infanterie Kapel Singgih Pambudi in Situbondo, Oost-Java, op maandag 12 november. Hij noemde deze 30ste gezamenlijke training betrof 290 legerpersoneel en 170 Singaporese bataljonpersoneel. Singgih Pambudi hoopt dat de gezamenlijke training vriendschap en samenwerking kan vergroten en de professionaliteit van soldaten kan verhogen, zodat de trainingsdoelstellingen optimaal kunnen worden bereikt. Tot nu toe hebben de twee landen veel geleerd en tactieken en technieken voor gevechtstrainingen toegepast volgens de ervaring van hun respectieve soldaten. En luisteraars, nu gaan we naar de tweede nieuws. De Indonesische regering legt 3 grote voordelen van het olie- en gasbedrijfproces uit. De Indonesische vice-minister van Energie en Minerale Hulpbronnen Archandra Tahar zei dat het olie- en gasbedrijfproces dat door de regering werd geïmplementeerd minstens 3 deugden bevatte die naar gerechtigheid verwezen. Dit werd door Archandra gezegd in de officiële informatie van het ministerie van Energie en Minerale Hulpbronnen dat Antara News in Jakarta op zondag 11 november ontving. Hij legde uit dat de 3 pijlers zijn: eerst vergemakkelijken van investeerders die al gebonden zijn door arbeidscontracten met de overheid. Ten tweede, om beleggers uit te leggen over elk beleid dat door de overheid wordt geïmplementeerd. En ten derde, de regering zal duidelijkheid over de investering vragen die zal worden gedaan. Die pijlers worden ook toegepast op het beleid dat is genomen op het aandeelhouderschap van Freeport van 51% en de indiening van beheer van het Rokan-blok aan Pertamina in 2021. De regering verwacht dat alle beleid voor meer waarde zorgen, concurrerend ondernemingsklimaat geven en profiteert voor alle partijen. En de derde nieuws. De Indonesische ambassade in Singapore bereidt 50 stembureaus voor op de presidentverkiezingen van 2019. Zoals vermeld door Antara News in Singapore op maandag 12 november, verklaarde de Indonesische ambassadeur in Singapore, Ngurah Swajaya, dat de Indonesische ambassade in Singapore 50 stembureaus heeft voorbereid voor de komende 2019 presidentiële verkiezingen. Vanaf medio november zijn de potentiële kiezers in Singapore 123.000. Dit aantal nummers zal nog steeds toenemen door een reeks socialisatieactiviteiten, door gebruik te maken van sociale media en coachingsinstellingen. Terwijl het totale aantal Indonesische burgers in Singapore wordt geschat op ongeveer 200.000 mensen. De ambassadeur Swajaya zei dat de gegevensverzameling over het totale aantal Indonesische burgers in Singapore voor de 2019 presidentsverkiezingen geen obstakels tegenkwam. Hij schat dat het enthousiasme van Indonesische burgers om stemrechten te gebruiken vrij groot is, omdat de presidentsverkiezingen zullen worden gehouden op zondag 14 april 2019. En luisteraars, de laatste nieuws voor vandaag. Kevin Marcus heeft de China Open titel 2018 gewonnen. Indonesische dubbele badmintonsporters Kevin Sanjaya Sukamulyo en Marcus Fernaldi Gideon wonnen de titel in het China Open toernooi van 2018 na het winnen van het thuispaar in de finale die plaatsvond in het Olympisch Sportcentrum Haixia, Changshan District, Fuzhou, China op zondag 11 november. Zoals gemonitord door Antara News in Jakarta van de officiële website van de World Badminton Federation, won Kevin Marcus in 3 wedstrijden. Eerst in 25 en 27, en een tweede 21 en 17 en de laatste in 21 tot 15. Over het paar Heiji Tiang Tan Kiang en zij speelden voor 58 minuten. Die overwinning werd ook de derde overwinning van Kevin Marcus op dat werelds 17e geraschikpaar, zodat het record van de tweede vergadering van het paar 3-1 werd met de laatste vergadering op het Denemarken Open toernooi van 2018. En luisteraars, dat was het recente nieuwsprogramma.
Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Beste luisteraars, dit is het commentaar. Indonesië leidt tot industriële revolutie 4.0. De regering van de Republiek Indonesië hield samen met de United Nations Industrial Development Organization de eerste Industrial Development Regional Conference op 8 tot 9 november 2018 in Bali. Deze activiteit heeft tot doel mogelijkheden en potentieel te bieden bij de implementatie van de industriële revolutie van 4.0 in ontwikkelingslanden in de regio Azië-Pacific. Industrie 4.0 wordt momenteel vaak genoemd door de regering van president Joko Widodo. Bij verschillende gelegenheden noemde president Jokowi altijd Industrie 4.0. In feite heeft president Joko Widodo ook een routekaart ingehuldigd, genaamd Making Indonesia 4.0, die richting zal geven aan toekomstige nationale industriële bewegingen om van Indonesië een ontwikkeld land te maken. De routekaart Making Indonesia 4.0 werd door de president bepaald als een van de nationale agendas van Indonesië. and the program coordinator van dit project is the Ministry van Industrie. Wat wordt eigenlijk bedoeld met Industrie 4.0? Volgens de directeur-generaal van Resilience Implementation and Development of Access to International Industry van Ministry van Industrie, Ngakan Timur Antara, is Industrie 4.0 een trend van industriële procestransformatie die wordt aangedreven door snelle technologische ontwikkelingen, vooral in het proces van automatisering en gegevensuitwisseling. De implementatie van de vierde generatie industriële revolutie omvat een aantal belangrijke aspecten van de transformatie van de nieuwste technologie. De 4.0 industriële revolutie die op internet steunt, maakt het zeker voor mensen gemakkelijker. Vandaag heeft de industriële revolutie 4.0 ook de economie, het werk en zelfs de samenleving veranderd. Deze revolutie brengt technologie voort die intelligent is en niet alleen in het bedrijf, maar ook in het dagelijks leven van de mens. Net als munten met twee verschillende kanten, biedt Industrie 4.0 niet alleen voordelen, maar ook nieuwe uitdagingen, vooral voor de arbeidskrachten. De automatisering of het gebruik van robots in het productieproces zorgt voor een vermindering van de arbeid, hoewel de aantallen niet significant zijn. Om tegemoet te komen aan veranderingen die door Industrie 4.0 zijn gebracht, bereidt Indonesië zich erop voor. Een daarvan is het vergroten van de competentie van human resources door middel van een programma van koppeling en match tussen onderwijs en industrie. Dit koppelings- en matchbeleid wordt geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de competenties van de Indonesische arbeidskrachten voldoen aan de behoeften van de industrie op basis van digitale technologie, evenals de industriële revolutie 4.0. Hopelijk met de roadmap Making Indonesia 4.0 van president Joko Widodo en een poging om de competentie van human resources te verbeteren via een link- en matchprogramma tussen onderwijs en industrie, zal Indonesië klaar zijn voor de vierde generatie industriële revolutie. En Indonesië kan ook de productiviteit en het concurrentievermogen verhogen. En luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. En ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En we beginnen met de gebeurtenis van 13 november 1963. Dr. Saharjo, de Indonesische held, stierf. Dr. Saharjo SH is de minister van Recht en Mensenrechten van Indonesië in Werkkast 1 op 10 juli 1959 tot 18 februari 1960. In Werkkabinet 2 in 18 februari 1960 tot 6 maart 1962. En ook Werkkabinet 3 op 6 maart 1962 tot 13 november 1963. Saharjo is ook een nationale held. Saharjo is een belangrijk figuur op het gebied van recht in Indonesië. Het resultaat van zijn belangrijke gedachte was de Indonesische Burgerwet in 1947 en de Algemene Kieswet in 1953. Saharjo stierf op 13 november 1963 vanwege zijn ziekte. Hij werd begraven op de Kalibata Heroes Cemetery in Jakarta. En luisteraars, we gaan nu naar de gebeurtenis van 13 november 1998. Semanggi Satu Tragedie. Semanggi Satu Tragedie verwijst naar de gebeurtenissen van studenten en gemeenschapsprotesten tegen de uitvoering van de speciale sessieagenda die resulteerde in de dood van burgers. De Semanggi satu tragedie vond plaats op 11 en 13 november 1998. In november 1998 hield de Indonesische overgangsregering op dat moment een speciale zitting om de volgende algemene verkiezingen te bepalen. En bespraken ze de agenda's van de regering die moesten worden uitgevoerd. De gemeenschap en studenten verwierpen de special session omdat ze de regering van B.J. Habibie niet herkenden en de leden van de People's Representative Council en de People's Consultative Assembly van de New Order niet vertrouwden. Bovendien verzetten zij zich tegen de dubbele functie van het Indonesische Nationale Leger. Tijdens de speciale sessie kwam de gemeenschap elke dag bij de studenten om te demonstreren in de straten van Jakarta en andere grote steden in Indonesië. Dit evenement kreeg enorme aandacht vanuit heel Indonesië en de internationale wereld. Bijna alle scholen en universiteiten in Jakarta zijn gesloten om te voorkomen dat studenten bijeenkomen. Het studentenprotest resulteerde in slachtoffers, 17 mensen stierven en 456 slachtoffers leden gewonden. En luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 13 november 2015. Schieten en explosies in Parijs, Frankrijk. Op de avond van 13 november 2015 heeft een reeks geplande terroraanslagen, massale schietpartijen, zelfmoordaanslagen en gijzelingen uitgevoerd in Parijs, Frankrijk en Saint-Denis, de noordelijke voorsteden. De dodelijke aanslag vond plaats in het Bataclan Theater. Er werden 129 mensen gedood, waarvan 89 in het Bataclan Theater. 352 andere mensen raakten gewond bij deze aanslag, waaronder 99 mensen die zwaar gewond zijn geraakt. Naast burgerslachtoffers werden 6 van de daders gedood. Deze aanval is de dodelijkste actie die sinds de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk heeft plaatsgevonden en in de Europese Unie sinds de treinbom van Madrid in 2004. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Best of all luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is Pancasila is nog steeds de consistentie van het Indonesië in het handhaven van zijn soevereiniteit en integriteit. Zoals vermeld door timesindonesia.com, zei Syaiful Arif, de auteur van het boek Islam, Pancasila en Deradicalisering aan het Megawati Instituut in Jakarta, 5 november dat de Pancasila de basis is van de Indonesische ideologie. Als staatsideologie worden de waarden van Pancasila ook gebruikt als een verenigende natie met motto eenheid in diversiteit. De Pancasila-ideologie blijft de consistentie van het NKRI bij het handhaven van zijn soevereiniteit en integriteit. De onrust in de dissidentie van radicalisme die in de recente situatie optrad, bedreigde het bestaan van Pancasila als een staatsideologie. Hij zei dat de Pancasila-ideologie erg religieus is omdat het eerste principe van Pancasila gelijk is met tauhid in islam. Pancasila is het resultaat van onderhandelingen, consensus en de strijd van alle Indonesische mensen om een onafhankelijke staat te realiseren. Syaiful Arif zei ook dat op dit moment de staat Pancasila als een staatsideologie wordt bedreigd door zijn bestaan als een pijler van de soevereiniteit van Republiek Indonesië. Ondertussen zei de gouverneur van het National Resilience Institute, Agus Wijoyo, zoals geciteerd door Antara.com op 24 oktober, dat de Indonesische natie in staat moet zijn om de gedachten te stellen die niet in overeenstemming zijn met Pancasila-ideologie van nationale consensus zoals Bhinneka Tunggal Ika en de grondwet van 1945. Er zijn nog steeds partijen die proberen om meningen, orde, gedachten en ideologie buiten de Pancasila te brengen. In feite mag die gedachte gebruik van de benadering van conflict en oorlogvoering. Agung zei ook dat alle elementen van de Indonesische natie de nationale consensus over de Republiek Indonesië, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila en de grondwet van 1945 moeten versterken, zodat allerlei nationale gedachten, inzichten en visies goed bewaard kunnen blijven. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonderen van Indonesië. U zult kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, welkom bij het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Na streaming in www.voinews.id kunt u ook luisteren via de app RRI Play, die kunt downloaden op uw smartphone. Vandaag ga ik u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Midden-Java. Blijf bij ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Boyolali is een van de districten in Midden-Java. De stad grenst direct aan de steden Solo en Semarang. Boyolali staat bekend om zijn melk- en rundvleesproductie met superieure kwaliteit. Niet alleen dat, Boyolali heeft ook interessante toeristische attracties om te bezoeken. Een van hen is Gancik Selo Heuvel. Gancik Selo biedt uitzicht op de hellingen van de berg Merbabu en de prachtige berg Merapi. En door alleen maar ₹5.000 te betalen, kunt u genieten van dit charmante uitzicht. Luisteraars, de heuvel van Gancik Selo bevindt zich in Selonduwur, Selodorp, de stad Boyolali, provincie Midden-Java. Vanaf het centrum van Boyolali is dit plaats heet ongeveer 36 kilometer of ongeveer 1 uur rijden. Bijeenkomst op deze toeristische locatie voelt onmiddellijk de koelte van de lucht. Omdat de Gancik Selo heuvel op een plateau ligt met een hoogte van 1850 meter boven de zeespiegel. Bovendien heeft deze heuvel een zeer mooie sfeer vanwege de vele groene bomen rondom de locatie. Luisteraars, de belangrijkste attractie van deze Boyolali toeristische bestemming is Gardu Pandang of de Uitkijkpost. met gardu pandang kunt u de natuurlijke charme van Selo dorp zien dat er vanaf een hoogte mooi uitziet. Daarnaast kunt u ook een uitgestrekte reeks velden, huizen en plantages van de omliggende bewoners zien. En het landschap is heel goed om uw foto-object te maken. De Heuvel Ganjik heeft niet alleen één uitkijkpost, maar er zijn verschillende uitkijkposten verbonden met bamboebruggen om het voor toeristen gemakkelijker te maken om zich te verplaatsen. Beste voor luisteraars, dat was de aflevering De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic De Heuvel van Ganjik Solo in Midden-Java. Voor morgen zijn we weer terug met de andere episode van De Wonderen van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht kreeg in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Vervolgens komt het programma Spreek Maar Bahasa. En ik wens u veel luisterplezier. Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren. Het leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Service, de stem van Indonesië, en het taalontwikkelingbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. En het thema voor vandaag is Via Hongkong. Veel luisterplezier. Vervolgens zal ik het gesprekvoorbeeld voor het thema Via Hongkong geven. In Joko's huis, Tony en het familie van Joko vierden de verjaardag van Tony. En ze praten met elkaar.
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius? Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
En nu zal ik de woorden en uitdrukkingen introduceren en ik zal hem twee keer langzaam zeggen en u kunt het na mij herhalen. Hadiah. Hadiah. In het Nederlands, cadeau. Berulang tahun. Berulang tahun. In het Nederlands, verjaardag. Tiket pesawat. Tiket pesawat. In het Nederlands, vliegticket. Transit. Transit. in het Nederlands betekent doorvoer. Via. Via. In het Nederlands betekent via of door. Lewat. Lewat. In het Nederlands langs. Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. In het Nederlands. Toen ik jarig ben, ik heb een vliegticket gekregen. Wow, hadiah yang bagus. Wow, hadiah yang bagus. In het Nederlands. Wow, wat een mooi cadeau. Kemana? Kemana? In het Nederlands. Waar? Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong. Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong. In het Nederlands. Naar Australië, maar we moeten doorvoer in Hong Kong. Jadi, dari Indonesia kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia. Jadi, dari Indonesia kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia. In het Nederlands. Dus vanuit Indonesië moet u eerst naar Hong Kong voordat u naar Australië gaat. Aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. In het Nederlands. Ik ga naar Australië via Hong Kong.
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius? Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
In de dialoog hoort u Dinda zegt, aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. Die in het Nederlands betekent, ik ga naar Australië via Hong Kong. En in dit gesprek, het woord via is gebruikt voor een informatie geven over het plaats dat is gebaseerd wanneer u naar een andere plaats gaat. In het Bahasa Indonesia, behalve via, kunt u ook het woord lewat gebruiken. Bijvoorbeeld in dit gesprek. Mereka pergi ke Jakarta via Puncak. Mereka pergi ke Jakarta via Puncak. In het Nederlands. Ze gaan naar Jakarta via Puncak. En het tweede bijvoorbeeld. Kami pergi ke Singapura via Denpasar. Kami pergi ke Singapura via Denpasar. In het Nederlands. We gaan naar Singapore via Denpasar. Oke, luisteraars, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag. We zullen morgen terug met een andere thema. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. We zijn weer terug met mij Sabrina. Dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we de laatste programma, de muziekhoek van Indonesia. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesia. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesia. En voor de aflevering van vandaag zal ik Maleisische liedje presenteren. En voor de opening zal ik het liedje getiteld Bunga Selassie door Silaturahmi presenteren.
Thank you.
Luisteraars, u hebt net geluisterd naar het liedje Bunga Selassie, die wordt gemaakt door Iran YM. Dit nummer bestaat uit twee rijmpjes die sampiran en inhoud bevatten. En veel teksten worden in dit liedje herhaald. Dit nummer is typeren voor klassieke Maleisische liederen, plus het gebruik van spreekwoorden in de tekst, die lijkt op een verlangen naar de man. In overeenstemming met de teksten die over onbeantwoorde liefde vertellen, is de muziek van dit nummer treurig met een langzaam tempo. En luisteraars, ik zal andere Maleisische liedje voor u aandraaien. En dit volgende liedje heet Ibunda. Dit andere Maleisische liedje komen binnenkort naar uw luisterkamer. Dit lied vertelt het verhaal van het verdriet van een moeder die moet voorstellen om haar eigen kinderen groot te brengen, omdat haar man is al dood. En de lyrics in dit liedje heeft een diepe boodschap.
Ibu.
Loisterers, dat was het liedje Ibunda door Silaturahmi. Ibunda is gecreëerd door professor Dr. M. Mukhtar. De muziek zelf is Friedrich met een langzaam tempo. En loisterers, als de afsluiting van vandaag editie zal ik nog één liedje door Anda Respati en Elsa Pitaloka presenteren. En dit is voor u het liedje Lagu Melayu. En luisteraars, ik ben Sabrina, wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Selamanya, biarpun banyak kumbang menggoda.
Penoik Jakarta, RRI Worldins, The Stem Fund Indonesia. RRI Worldins, The Stem Fund Indonesia, is the international outstanding fund RRI.
We zijn er elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.poinnews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. U kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via ons applicatie RRI Play. Hebt u suggesties, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5 Jakarta, 10.11.0 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en tot morgen.
Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldins, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze agenda beluisteren op frequentie code 3325 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.